Welkom bij deze aflevering van de podcast De Duurzaamheidstransitie, gemaakt door Breda University of Applied Sciences. In deze podcast gaan we in gesprek met ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die zich inzetten voor het versneld verduurzamen van onze wereld. Zij die het anders willen en durven doen, geven ons een inkijkje in hun persoonlijke drijfveren en hoe ze proberen een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet.
Dag beste luisteraars, vandaag nemen we deze podcast op bij het Rijksvastgoedbedrijf te Utrecht. We hebben zo'n gesprek met Selina Roskam, senior programmamanager verduurzaming van overheidsgebouwen. Selina, welkom in de podcast.
Dankjewel.
De podcast De Duurzaamheidstransitie. En jij bent volgens mij al ongeveer heel je leven bezig met het verduurzamen van de gebouwde omgeving. En dan nu bij het Rijksvastgoedbedrijf.
Ja, klopt. Ja.
Wat doe je hier zoal?
Ik werk bij het Rijksvastgoedbedrijf. Ik hou me vanuit de strategische perspectief bezig met het verduurzamen van het Rijksvastgoed. En dan vooral het vastgoed wat we als Rijksvastgoedbedrijf beheren. En dus dan moet je denken aan de kantoren, de gevangenissen, de rechtbanken. Vastgoed van het ministerie van Defensie, waar we ons mee bezighouden.
Ja.
En
dat zijn heel veel panden dan, honderden?
Volgens mij over de 1000 gaan we. 12 miljoen vierkante meter, waar we ons over moeten buigen.
Heb je wat iconische gebouwen die de luisteraars zouden kunnen kennen, die jullie beheren?
Ja, de Tweede Kamer natuurlijk.
Ah.
Die hoort erbij.
Ja.
Maar denk ook alle ministeriegebouwen in Den Haag. Maar bijvoorbeeld ook de Belastingdienst in Apeldoorn, Duo in Groningen.
Hm.
In Utrecht heb je de Knoop en ook de Kromhoutkazerne in Utrecht.
Ja.
Ik zit natuurlijk op de strategische afdeling. Ik hou me niet specifiek met hele projecten bezig. Dus het gaat eerder over welk beleid zien we op ons afkomen en moeten we dat als Rijksvastgoedbedrijf vertalen naar hoe we dat binnen het Rijksvastgoedbedrijf omzetten.
Mm-hmm.
En ik werk nu sinds mei bij het Rijksvastgoedbedrijf. Daarvoor heb ik op het ministerie gewerkt en daarvoor nog bij RVO. Daar kennen we elkaar ook van.
Mm-hmm.
En vorig jaar, dus mijn voorganger Martijn Voorham, die heeft met heel veel mensen binnen het Rijksvastgoedbedrijf er ook voor gezorgd dat er een routekaart is binnen het Rijksvastgoedbedrijf.
Ja.
En dat is zo inspirerend om daarmee aan de slag te gaan.
Mm-hmm.
Waar je denk ik voorheen heel veel focus zag op alleen energie besparen, CO2-reducerende maatregelen of zonnepanelen, gaan we nu wel echt veel meer voor de integrale verduurzaming.
Ja.
En ik wil niet zeggen dat het allemaal perfect gaat, hè. We zijn nog echt ook wel in een ontwikkelfase van hoe dat nog veel beter kan.
Mm-hmm.
Maar
dus een routekaart naar de verduurzaming van de Rijksvastgoedgebouwen.
Ja, zeker. Zo heet hij ook.
En dat is niet alleen gebaseerd op energie, maar breder dan dat. Dus
ja,
ook natuur.
Ja. We hebben 4 thema's in de routekaart. Dus klimaatadaptatie, circulair bouwen, natuur inclusief bouwen en biodiversiteit. En het energievraagstuk, energie besparen en energie opwekken.
Hm.
Dus 4 thema's die we integraal aanpakken bij projecten. Het meest zichtbare is als je dat inderdaad bij een groot renovatieproject doet of een groot nieuwbouwproject.
Mm-hmm.
Maar voor het beheer en onderhoud gaan we dat ook meepakken. Of zijn we daar ook al mee bezig op sommige plekken?
Ja.
Je hebt het moment van het beheer en onderhoud, de uitvoeren van het meerjaren onderhoudsplan. En hoe zorg je er nu voor dat die andere duurzaamheidsmaatregelen, hoe kun je bijvoorbeeld nestkasten ophangen?
Ja.
Of een ontwikkelvraag is nu denk ik, hoe gaan we met circulaire installaties om? Hoe zorg je er nou voor dat installaties circulair erin komen of te gebruiken zijn of eruit komen in een gebouw?
Wat voor installaties moet ik dan aan denken?
Oh, dat zijn de klimaatinstallaties.
Ja, ja.
En dat is wel dat is ook echt nog wel een ontwikkelvraag. De markt is daarmee bezig van hoe moeten zij dat doen? Maar wij ook als opdrachtgever, hoe moeten wij dat dan in opdracht geven?
Ja, ja, ja. Wel interessant. Dat is een hele mooie ontwikkeling inderdaad.
Ja,
boeiend ook om aan te werken, lijkt me.
Zeker, zeker. Weet je, en je wordt daar af en toe ook wel heel... Dat je denkt, oh, ik moet alles in de gaten houden. Hè? Dus dat is ook wel mijn persoonlijke uitdaging. En je kan, als het om zoveel dingen gaat, ook niet overal meer mee bemoeien of zo. Hè? Dus het is meer ook... Nou ja, en ik vind ook helemaal niet dat ik dat moet doen. Hè? Mm-hmm. Dus ik vind het ook super gaaf. We hebben van de week bijvoorbeeld... is de duurzame 50 tot stand gekomen, zeg maar. Van welke mensen binnen de bouw- en vastgoedsector afgelopen jaar, nou ja, even op een podium mogen, omdat ze het gewoon supergoed gedaan hebben. Ja. En eentje daarvan is bijvoorbeeld Thomas Metz binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Echt een duurzaamheidsadviseur bij projecten betrokken. Ja. Maar ja, we zouden nog zo 10 mensen binnen het Rijksvastgoedbedrijf kunnen noemen die eigenlijk ook op zo'n lijst passen.
Ja.
Nou ja, dat moet een beetje gedoseerd doen natuurlijk. Dus wie weet volgend jaar weer een andere persoon.
Ja, maar er zijn collega's die hun nek echt uitsteken.
Ja,
en een creatieve manier proberen om dingen te versnellen en ook die integrale aanpak te bewaken.
Ja, zeker. Ja. Zeker. En dat is wel echt heel mooi binnen het Rijksvastgoedbedrijf, dat er zoveel mensen zijn die intrinsiek gemotiveerd zijn om met verduurzaming aan de slag te gaan. Ja. Ja, of het nu de ecologen zijn die op terreinen lopen, of juist binnen de gebouwde omgeving die zich buigen over hoe moeten we dat probleem met netcongestie oplossen.
Mm-hmm.
Of circulaire vraagstukken van... stel dat je een gebouw binnenstedelijk wil renoveren en je wil het ook nog circulair doen.
Mm-hmm.
Ja, waar laat je dan die materialen bijvoorbeeld, die uit zo'n gebouw komen? Want je hebt helemaal niet veel plek binnenstedelijk.
Nee. Heb je nog, ik vind dat heel interessant, dat circulaire stuk. Heb je een voorbeeld van een project waar dus materialen zijn hergebruikt of van een ander pand in een nieuw pand zijn gestoken of...
We hebben, ik kan twee voorbeelden noemen, maar er zijn er nog wel meer. Het eerste is ook, misschien ook dat wel een leuk voorbeeld over hoe we het binnen RVB aanpakken, is het kantoor vol afval. Dat staat op Vliegkamp Valkenburg. En dat is eigenlijk een pilotproject geweest over dat we gaan ontdekken hoe het werkt. Het is natuurlijk wel super fijn dat je ook daadwerkelijk zo'n plek hebt waar je pilots kan doen.
Mm-hmm.
En daar heeft de aannemer echt goed gekeken van, wat haal ik uit het gebouw? Wat kan ik ook weer terugbrengen in het gebouw?
Ja.
We hebben daar gebruik gemaakt van een donorgebouw, waar we bijvoorbeeld de luchtbehandelingskast van opnieuw hebben gebruikt. Dus het kan echt allemaal wel. Je hebt echt niet altijd nieuwe spullen nodig.
Ja.
En we hebben daar heel veel van geleerd. Dus op de website van het RVB zie je ook echt de leerlessen van kantoor vol afval.
Mm-hmm.
En tweede is een ander voorbeeld, is het RVO-kantoor in Assen. Mm-hmm. Daar hadden we zeg maar twee type bewoners, de RVO'ers en de vleermuizen.
Mm-hmm.
En die vleermuizen hebben een klein beetje voorgetrokken, want die hebben nu een nieuwe huisvesting, een vleermuizentoren.
Ja.
Maar de rest van het kantoor is echt helemaal afgebroken, gedemonteerd. En het gaat dan eigenlijk ook niet meer over slopen, maar mm-hmm. hoe demonteer je een gebouw? Want je wil eigenlijk alles kunnen hergebruiken.
Ja.
En wat je dan echt ook ziet op zo'n bouwplaats is dat er ook echt rijen met containers zijn waar de spullen die uit dat kantoor zijn gekomen mm-hmm. weer opgeslagen zijn.
Ja.
De plafondplaten of de traptreden of de trapleuningen. Het is echt hartstikke mooi hardhout, hè? Dus waarom zou je dat weggooien? Ja. Maar ook de bakstenen van hoe kun je die opnieuw hergebruiken?
Mm-hmm.
En dat zorgt voor een aannemer bijvoorbeeld ook echt een hele andere manier van denken.
Ja.
Van moet echt alles opnieuw hergebruiken en... Maar ook wel weer kijken van wat kan ik in het gebouw hergebruiken?
Mm-hmm.
Nee. Als het nee is, wie kan het dan nog hergebruiken?
Ja.
Maar ook als die aannemer heeft ook gekeken van... ik heb ook nieuw materiaal nodig en wat niet uit het oude gebouw komt. Waar mm-hmm. kan ik dat dan weer hergebruikt binnenhalen?
Ja.
Dat zorgt echt wel voor een boost aan de tweedehandsmarkt.
Ja.
Van hoe je dat moet doen.
Ja.
En dat zijn, vind ik zelf twee inspirerende voorbeelden waar we dan ook wel weer van leren. Van hoe kun je dat bij het volgende project doen.
Ja, dan kun je als overheid dus ook wel echt een stempel drukken. Leergeld mee betalen eigenlijk ook aan het ja, innoveren van die bouwmarkt.
Ja, zeker. Ja. Zeker. En deze van Assen vind ik dan ook nog wel weer heel leuk, omdat het echt in het noorden van Nederland is. Maar ja, zo zie je dat steeds meer op andere plekken ook terugkomen.
Ja.
Ja.
Ik merk dat we al helemaal de diepte ingaan van dit gesprek. Maar ja, we zijn ook allebei heel erg begaan natuurlijk met dit thema en daarin geïnteresseerd. Maar we hebben ook gebruik dat we deze podcast een tweetal introductievragen stellen. En de eerste is wat het eerste beeld is dat in je opkomt bij het woord duurzaamheidstransitie.
Dat we de dingen anders doen dan wat we altijd voorheen gedaan hebben.
Mm-hmm. Maar hoe ziet dat eruit?
Oh, een beeld? Duurzaamheidstransitie.
Als je een foto zou moeten maken van de duurzaamheidstransitie of een kort filmpje.
Oh. Ja, bij mij komt er toch altijd meteen wel de vraag op van hoe maak je de grootste impact met de keuzes die je maakt? Mm-hmm. In welke positie dan ook. Ja, dus iedereen heeft een bijdrage te leveren aan die duurzaamheidstransitie. Je kan niet zeggen van het is alleen maar aan de duurzaamheidsafdeling die dat moet doen. Mm-hmm. Ja, dus iedereen moet andere beslissingen nemen voor de toekomst.
Ja.
Om te werken aan die duurzaamheidstransitie. Van hoog tot laag, van links tot rechts. Mm-hmm. Van de financiële afdeling tot de inkoopafdeling. Omdat we hebben zoveel ingesleten patronen die, nou ja, eigenlijk heel negatief gezegd ervoor gezorgd hebben dat we er nu bij zitten zoals we zitten. Hè? Van veel impact, negatieve impact op materialenvraag, energievraag. En hoe zorg je er nu voor dat je daadwerkelijk meer een positieve impact gaat maken?
Ja. En zoals jij het nu vertelt, van links, rechts en van boven tot onder, dan moet ik aan denken aan een bijenkorf of zo. Dat iedereen zijn taak weet, en maar wel in gezamenlijkheid werkt voor, in dit geval dan zo'n koningin, in leven houden volgens mij.
Ja.
Zie je dat ook voor je, een bijenkorf? Of is dat...
Nee, ja, misschien denk ik gewoon niet zo beeldend. En gebruik ik liever woorden.
Mm-hmm.
Ja, ik vind het zelf heel fijn om te zeggen van dat stip op de horizon steeds helderder wordt. Ja. Hè, van waar moeten we nou naartoe met elkaar? Ik merk wel dat heel veel mensen ook niks doen. Of, nou ja, ik wil niet zeggen het verkeerde doen, maar misschien minder verstandige keuzes maken. Mm-hmm. Omdat ze gewoon het perspectief ook niet in beeld hebben. Van waar moeten we nou naartoe met z'n allen?
Ja, en is het perspectief dan dus een... energie-neutrale gebouwde omgeving in het jaar 2050... of CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050. Waar zie jij dan... Hoe zou je dat perspectief omschrijven?
Nou ja, ik vind sowieso... die energie-neutrale gebouwde omgeving 2050... daar komt het wel ongeveer op neer. Mm-hmm. Dat je zoveel energie maximaal gebruikt... en dat je daar ook zoveel mogelijk zelf voor opwekt... of dat het in ieder geval duurzaam is opgewekt...
Ja.
Maar ja, dan zou ik ook wel weer het heel nauw beschrijven. Mijn wens ook voor 2050, voor die stip op de horizon, is dat je ook die materiale transitie door bent gegaan.
Ja.
En dat je daar ook zegt van, daar kan ik ook verstandige keuzes in maken door niet altijd alles maar nieuw te kiezen.
Mm-hmm.
Dat hergebruikt of hernieuwbaar ook een goede oplossing is.
Ja.
En voor het natuurvraagstuk ook van dat toekomstige gebouwen ook een positieve impact hebben, mm-hmm, op de biodiversiteit. En we zien gewoon op plekken dat het al kan. Mm-hmm. Laat het dan ook vooral zien, zeg maar.
Ik denk ook aan het woord regeneratief. Regeneratieve gebouwen.
Ja, nou ja, dus denk ik soms ook welke woorden je gebruikt. Ik denk dat een woord als regeneratief misschien wel voor de intimie een heel goed woord is. Maar als je dat dan weer aan de Nederlanders uit wil leggen, dat het dan weer te ingewikkeld is.
Ja. Dat het meer oplevert dan dat het heeft gekost uiteindelijk, in alle zin. Dus ook aan biodiversiteit, ook aan klimaat, ook aan mensen, aan welzijn, aan... Ja. Dat zou voor mij...
Welzijn vind ik ook altijd nog wel een mooi woord. We zijn daar bij het RVB ook altijd wel mee bezig. En in het verleden ook al, hè. Van, hoe kun je nu vanuit de gebouwde omgeving... ook echt een positieve impact maken op de omgeving. Mm-hmm. Hè? Dus een gebouw, natuurlijk zet je een gebouw neer omdat je daar moet werken. Maar kun je er ook nog meer mee bereiken? Hè? Ja. Dat je de plint open houdt voor winkels. Of in 's avonds openstelt. Zodat, weet ik veel, verenigingen in je gebouw kunnen zitten in het café. Of, ja. Ja, dat je echt veel meer denkt van hoe kan ik nog meer impact maken? Ja.
Hoe kun je die ruimtes nog meer inzetten?
Ja.
Dan alleen maar overdag van 9 tot 5 als kantoor.
Ja, dat is echt zo'n beperkte blik. Ja. Hè? Dus we hadden van de week ook nog een discussie. Echt een hele ingewikkelde. Hè? Want het is bijna zelfs cultureel bepaald over hoe we dit in Nederland doen. Dat je gewoon ziet dat de dinsdagen en de donderdagen zo druk zijn. En terwijl vrijdag en woensdag heel rustig zijn. En dat je denkt, ja, dit is toch zo zonde van de ruimte die we met z'n allen bezetten.
Ja.
Dat het in de toekomst denk ik ook echt gaat over hoe we de dingen slimmer met elkaar kunnen gebruiken. En dat is natuurlijk ook wel helemaal vanuit de circulaire gedachte. Hè, van je hoeft niet meer alles te hebben als je wel toegang hebt tot het gebruik.
Ja. Ja.
Nou ja, dat soort vraagstukken, dat zijn echt hele grote vraagstukken. Hm. Maar dan denk ik ook van, ja, weet je, wat kan ik er dan aan doen om een bijdrage te leveren aan die beweging? Ja. En ik, bijvoorbeeld, ik heb zelf geen auto. En dat ik denk, ja, eigenlijk vind ik het wel prima zo, zonder auto. Weet je, de trein rijdt iedere dag. En als ik nou per se een keer een auto nodig heb, vraag ik het aan de buurman of de buurvrouw. Of je hebt heel veel concepten waarbij je een auto kan lenen of huren. Dat ik denk, ja, eigenlijk vind ik het wel prima.
Ja. Ja.
Ik hoef het allemaal niet meer te hebben.
Nee. En wat heeft jou destijds geïnspireerd om bij de overheid deze rol te vervullen? Dat aanjagen van duurzaamheid? Of was dat überhaupt ook al een startpunt bij jou in je carrière?
Ja, uiteindelijk is het wel een startpunt geweest. Want ik kwam van de universiteit af en ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik een van de eerste trans rijkstrainees kon worden. Mm-hmm. En want ik vond het echt al geweldig om bij de Rijksoverheid te werken, om eigenlijk te werken aan een mooier Nederland.
Ja.
En mijn tweede werkplek was al bij de toenmalige Rijksgebouwendienst op het onderwerp duurzaam bouwen.
Ja, kijk,
terwijl ik eigenlijk een achtergrond heb wat helemaal niks met de gebouwde omgeving te maken heeft. Wel met milieuvraagstukken of energievraagstukken, maar helemaal niks met de gebouwde omgeving.
Ja.
Maar ik werd er wel door gegrepen. Ik voel me altijd nog echt een generalist. Terwijl je dat natuurlijk na 25 jaar niet meer kan zeggen. Maar ik heb geen bouwkunde gedaan of werktuigbouwkunde of weet ik wat allemaal.
Nee.
Maar ja, als je zo lang meeloopt kun je wel heel goed begrijpen waar mensen het over hebben.
Ja.
En dan ook nog steeds of het nou gaat over digitalisering of over installaties of over netcongestie of... Ik vind al die onderwerpen fascinerend. Hè? Ja. Van hoe zorg je er nu voor dat je toch vooruitkomt in die transitie?
Ja. Nou, als je dan kijkt naar die afgelopen 25 jaar, kun je benoemen waar je het meest trots op bent? Op wat je bereikt hebt?
Ja, ik denk toch wel het opzetten van het ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed. We hebben dat in coronatijd opgezet. Ik werkte toen bij RVO net voor de switch dat ik naar BZK ging. En dat we echt zo goed hebben geluisterd naar waar is er nou vanuit de overheid behoefte aan.
Mm-hmm.
Hoe kunnen we nou de doelgroep zo goed helpen dat die ook daadwerkelijk verder komt. En dat je gewoon echt zag bijvoorbeeld bij gemeentes dat... Gemeenten willen best wel hun eigen vastgoed ook verduurzamen.
Mm-hmm.
Maar ze hebben gewoon de capaciteiten niet voor.
Ja.
Of de kennis er niet voor.
Ik bedoel, capaciteit in de zin van wie gaat het met handjes uitvoeren? Of wie gaat het bedenken en daar een plan van maken? En waar moet ik beginnen?
Ja, waar moet ik beginnen? Waar moet ik als opdrachtgever beginnen? Wie is hier verantwoordelijk voor de huisvesting van de gemeente? En dat kan natuurlijk het gemeentehuis zijn, maar dat kan ook de school zijn, hè, waar de gemeente de eigenaar van is, of het buurtcentrum of het andere vastgoed van een gemeente. Mm-hmm. En dat we echt de coaches, de ontzorgers hebben die echt de gemeentes helpen om die vraagstukken en dus ook de formulering richting de markt te helpen.
Ja, en die coaches die zijn er nu?
Ja, die zijn al 5 jaar bezig.
Ja.
En die zie je ook steeds een beetje oppoppen hier en daar. En denk ik, oh ja, dat is het ontzorgingsprogramma.
Ja.
Hè? Het is provinciaal opgezet, hè? Dus je moet echt per provincie kijken. Mm-hmm. Van wie doet het. Maar zoals in Friesland heet het Klimop. En in Drenthe heet het, weet ik niet meer. Maar daar had ik van de week weer een mail van. Mm-hmm. Dat ik denk, oh ja, weet je, het is allemaal in beweging gekomen. En blijkbaar deze organisatie manier, om dat op een provinciaal niveau ook te organiseren met elkaar. Ik weet ook niet, weet je, vanuit, ik heb nu een beetje dat ik vanaf een afstandje kijk, maar dat ik denk, ik ben blij dat we toen die keuze zo gemaakt hebben het zo te doen.
Ja. En we hebben het nu even over het verleden gehad. Als je kijkt naar de toekomst, welke belangrijke trends en ontwikkelingen verwacht je dan dat ze de toekomst van het verduurzamen van het vastgoed gaan bepalen?
De huidige, waar we natuurlijk heel veel last van hebben, is netcongestie. Hè? Ja. Dus dat betekent dat je nog beter naar je energiegebruik moet kijken. En moet kijken van, kan ik dat nog flexibeler inzetten? Van, heb ik 24 uur per dag stroom nodig? Mm-hmm. Of kan ik dat ook op andere manieren gebruiken? En ook als ik zonnepanelen heb, moet ik die dan altijd meteen, dat wat ik opwek, meteen afgeven aan het net? Of kan ik dat ook, voordat ik het aan het net afgeef, slimmer gebruiken?
Ja.
Dat is denk ik wat er nu speelt. In de toekomst denk ik, en daar ben ik wel echt een groot voorstander van, we moeten echt tot en met 2050 nog een enorme renovatiegolf door. Mm-hmm. We hoeven niet per se meer nieuw te bouwen. In Nederland staat wel hartstikke vol met allerlei gebouwen. Dus het gaat vooral over hoe zorgen we nu voor dat we de bestaande voorraad beter benutten.
Ja.
En dat betekent ook dat we hem dus moeten aanpassen. In ieder geval op het doel van 2050 om allemaal energie-neutraal te zijn. Of wat voor termen we er ook aan vast kunnen verbinden. Mm-hmm. Dus in ieder geval fossielvrij, dat geen aardgas meer heeft, maar ook echt zeer energiezuinig.
Ja.
En dat betekent echt nog wel dat we echt heel veel moeten isoleren, andere installaties, nog meer op moeten wekken.
Ja.
En als je dat dus doet, deze renovatiegolf, dat je echt ook meteen naar het materialenvraagstuk gaat kijken van, wat voor materiaal moet je daar dan slim bij gebruiken? Kun je meteen de installatie circulair maken? Mm-hmm. En ondertussen ook, weet je, de opgaven stapelen zich natuurlijk onwijs op. Hè? Ja. Dat ben ik het ook helemaal van bewust. Maar een renovatiemoment is ook echt weer een moment om te kijken van, welke positieve impact kan ik maken op biodiversiteit, op het watervraagstuk.
Mm-hmm.
En niet te vergeten, het klimaatadaptieve vraagstuk.
Ja.
Want de gevolgen van klimaatverandering zijn steeds zichtbaarder. Mm-hmm. Hitte, droogte, overstromingen, wind, overvloedige regen.
Ja.
Hoe zorg je er nu voor dat een gebouw meteen klimaatbestendig is?
Ja.
En overigens ook, dat is wel een hele, het kan echt nog best wel een beetje een pijnlijke vraag zijn. Staan de gebouwen wel op de goede plek?
Mm-hmm. Ja, qua zeespiegelstijging.
Qua zeespiegelstijging of rivieren of overstromingen. En dat komt wel snel dichterbij. En ja, ik heb wel het idee dat we daar echt nog wel meer aandacht aan kunnen vestigen.
Mm-hmm.
Want dat zijn eigenlijk gewoon echt de klimaatrisico's. Je voelt dat nog best veel mensen die klimaatrisico's nog wel een beetje mijden.
Zo van, dat zal misschien wel goed komen, of ze weten het wel, maar het is natuurlijk een gigantische opgave wil je daar ook nog eens over na moeten denken misschien.
Ja, want het is natuurlijk ook een hele beangstigende gedachte. Hè? Ja. Van, misschien kan ik hier wel overstromen. Terwijl, als je bijvoorbeeld in Florida woont, en dan denk je daar iets meer over na. Ja. Weet je, we zijn dat in Nederland denk ik ook niet gewend om daarover na te denken. Hm. Terwijl je, ik denk dat de mensen die misschien ooit de watersnoodramp hebben meegemaakt, misschien best wel bewust zijn, hè? Als je die nog eens zou bevragen van, wat voor impact heeft dat nou?
Ja. Ja. Ik vind dat van die netcongestie, wat je net benoemde, vind ik ook altijd heel interessant. Er zijn natuurlijk periodes waarin we ontzettend veel wind en zon energie opwekken. Misschien wel te veel.
Ja.
En er zijn periodes waarop we dat dat het gewoon niet is. Hoe gaan we dat opslaan van die energie die je dan overtollig hebt, zodat je dat kunt gebruiken in tijden dat je het niet hebt? Volgens mij is daar nog steeds niet echt de oplossing voor gevonden. Gewoon waarmee je echt, kijk, je hebt natuurlijk batterijen en je hebt waterstof erin zou kunnen opslaan, maar echt, ja.
Volgens mij is er ook niet één oplossing. Volgens mij zijn er meerdere oplossingen.
Hmm.
En dat is natuurlijk wel ook iets wat je vanuit de gebouweigenaar perspectief kan oplossen. Weet je, dat moeten we met hele BV Nederland of heel Europa. Of weet je, we zitten in Europa ook nog allemaal aan elkaar vast.
Ja.
Ja. De schaalgrootte daar, van op welke schaal is de beste oplossing? Dat is ook nog een vraagstuk overigens.
Mm-hmm.
Daarom is netcongestie ook heel ingewikkeld. Dat is echt niet een makkelijk vraagstuk.
Ja, ja. Ja, net als je noemt, het is natuurlijk ook, Nederland houdt wel op bij onze grenzen. Alleen dat elektriciteitsnet, daar zijn we natuurlijk helemaal mee verbonden. We krijgen atoomstroom uit Frankrijk en we krijgen kolenstroom uit Duitsland. En wij leveren weer stroom aan hun.
Ja, ja.
Ja, zo is het ook allemaal van elkaar afhankelijk. Ja. Als je nu 10 jaar verder de toekomst inkijkt, aan welke positieve veranderingen heb jij dan kunnen bijdragen?
Over 10 jaar denk ik, hoop ik, dat vind ik echt een mooie vraag dit, dat we als overheid, waaronder ook het Rijksvastgoedbedrijf, voorop zijn gegaan in de renovatiegolf. Dus dat we met de verbouwing van onze panden, maar ook wat mij betreft overheidspanden, gemeentehuizen, waterschapgebouwen, van alles, wat daar allemaal tussen zit, al het maatschappelijk vastgoed. En dat we die renovatiegolf zijn ingegaan, dat we laten zien dat het kan.
Mm-hmm.
Dat we ook gewerkt hebben aan circulaire vraagstukken en dat de markt ook, en de markt bedoel ik daarmee de uitvoerende partijen, ook echt goed weten van, ik weet hoe ik dat moet oplossen. Ik kan ook met slimmere oplossingen komen.
Mm-hmm.
Ik denk dat we als overheid ook nog een slimmere opdrachtgever zouden moeten worden.
Mm-hmm.
Want in ieder geval in het tempo waarin we nu renoveren, dat is te laag.
Ja.
Ja, dus we moeten echt dat renovatietempo omhoog. En ik denk dat we dat niet kunnen door wederzijds naar andere oplossingen te kijken.
Ja.
Ja, dus meer uit de fabriek. Maar dat betekent ook als opdrachtgever dat je dat ook zo in opdracht moet geven.
Mm-hmm.
En misschien ook wel met meerdere opdrachtgevers tegelijkertijd. Weet je, er zijn denk ik ook nog wel wat sporen op het gebied van procesinnovaties die we nog echt moeten bewandelen.
Ja. En wat heb jij dan persoonlijk bijgedragen in die komende 10 jaar? Waar liggen jouw kracht?
Mijn kracht ligt denk ik...
Jouw energie?
Ja, precies, hè. Mijn energie een beetje in goede banen leiden. Ik denk vooral het verbinden van mensen aan elkaar. Hoe zorg je nu voor dat onze inkoopafdeling of de contractmanagers ook daadwerkelijk met de techneuten gaan praten over wat kunnen we nou echt beter uitvragen.
Mm-hmm.
Maar ook dat we, wat mij betreft, de dialoog tussen markt en RVB nog beter op gang krijgen. Dat zou ik echt heel graag willen. Omdat we gewoon zien dat er een hele grote opgave komt. En iedereen is bang, de markt kan het niet. En dan denk ik, heb wel met de markt gepraat dan.
Mm-hmm.
Dus al die dingen waarvan we zeggen, het kan niet. Dat we toch met elkaar gaan praten van, hoe zorgen we nu voor dat het wel kan?
Ja. Ja.
En waar zit mijn kracht? Ja, binnen het RVB denk ik ook echt de mensen motiveren, meenemen. Ook belonen als ze het goed doen.
Ja.
Dus dat moeten we ook echt niet vergeten. Want verduurzamen, hoe verder we komen, hoe ingewikkelder het wordt. Dus iedereen die gewoon een stapje heeft gezet, is gewoon geweldig dat je dat doet. Omdat we met z'n allen die stappen moeten zetten. En dat je dat ook echt waardeert. Van hé, het gaat de goede kant op zo.
Ja, ja. Als je dan kijkt naar lessen die jij dan geleerd hebt, hè, de afgelopen jaren en alle ervaring die je hebt opgedaan. Wat was dan jouw, wat je ook zou kunnen delen dan met ons publiek en met collega's. Ja. Wat was dan jouw grootste uitdaging? De grootste hobbel die je hebt moeten nemen en hoe heb je dat vervolgens opgelost?
Goeie vraag, leuke vraag ook. Ik denk dat ik twee hobbels heb gehad. En de eerste hobbel zit in mijn privéleven. Mm-hmm. En 4 jaar geleden heb ik mijn eigen huis verbouwd.
Oh ja.
Dus ik ben in de schoenen gaan staan van een opdrachtgever. Mm-hmm. Zo voelde dat ook echt. Ik heb een aannemer gevonden die met mij deze reis aandurfde. En ik zei, ik heb 3 uitdagingen. Ik wil een beetje uitbreiden. Dus dat was het natuurlijk moment. Mm-hmm. Ik had achterstallig onderhoud. Mijn dak was echt aan vervanging toe. Het 1929 is het bouwjaar.
Oh, ja.
En ik wilde natuurlijk vergaand verduurzamen. Mm-hmm. Want ik wilde, ik zat al de hele tijd in de gebouwde omgeving. Dacht ik, ja, maar nu wil ik het zelf ook.
Ja.
En een van de uitdagingen was van, ik wil van het gas af. Hoe doe ik dan? Welke opties heb ik? Mm-hmm. En ik heb toen gekozen voor een grondgebonden warmtepomp. En waarom ik daarvoor heb gekozen is
die ingegraven in de grond dan? Of hoe moet ik dat? Hoe ziet zo'n apparaat
eruit? Hij gaat 130 meter diep.
Oké. Okay.
En het is eigenlijk een super simpel systeem. Je hebt gewoon een uutje wat helemaal de grond in gaat. En daar stroomt gewoon het water langs. Mm-hmm. En 130 meter diep haalt hij warmte op van graad of 12, 14. En dat gaat mijn warmtepomp in. En mijn warmtepomp zorgt ervoor dat het op de juiste temperatuur mijn huis ingaat.
Ja.
Voor de winter. Dus dat is dan 35, 40 graden. Een beetje afhankelijk van de buitentemperatuur. Maar in de zomer zorgt hij ook voor koeling. En dat is denk ik toch ook hoop ik eigenlijk ook dat iedereen die zich al met het verduurzamen van de gebouwde omgeving bezighoudt, ook voor zijn eigen huis deze uitdaging aangaat. Omdat het echt ingewikkeld is. Mm-hmm. En ik vond het zelf wel ingewikkeld terwijl ik er iedere dag mee bezig ben. Laat staan dat mijn buren die dat niet doen, dat zij meegenomen worden in al die vraagstukken die spelen.
Ja. Stel je huis dan ook open voor anderen?
Ik heb eigenlijk bijna ieder jaar wel meegedaan aan de duurzame huizenroute. Of ik dit jaar mee ga doen, moet ik nog steeds even een beetje naar mijn eigen agenda kijken. Want het zijn natuurlijk 2 keer een zaterdag, of je mag dan ook nog wel weer 1 keer kiezen.
Maar de duurzame huizenroute mag heel het dorp of de stad mag komen kijken.
Ja, zeker.
Hoe heb je dat gedaan?
Ja, ja, ja. Ja.
Dat is een dag door heel Nederland.
Ja, zeker.
Iedereen.
Ja. Nou, dan ga ik even reclame maken voor de duurzame huizenroute. Ja. Ik zag recent dat het 2 en 9 november is. Dus aan de ene kant, ze hebben al een heel, ik denk dat er 2000 huizen in staan, misschien nog wel meer inmiddels, voor die duurzame huizenroute, waarbij je in ieder geval digitaal kunt kijken wat er daar gebeurt. Mm-hmm. En vaak ook dat die mensen weer meedoen met die route, en dat je ook op die dag zelf langs kan komen om te kijken.
Leuk.
Het is heel leuk. Want zo heb ik zelf ook mijn informatie vergaard. Ik ben zelf ook op een gegeven moment langs gegaan bij andere huizen van, hey, hoe doen jullie dat eigenlijk?
Ja.
Ik zie het bijvoorbeeld nu binnen het RVB, we hebben zo'n WhatsApp-groepje met hoe verduurzaam ik mijn eigen huis. En dan word ik continu allemaal tips uitgewisseld. Oh ja. Dat ik denk, zo moeten we er ook doorkomen. Ja. Van dat je elkaar helpt.
Van het eigen ervaring.
Ja. Nou, dat was de eerste uitdaging. De tweede uitdaging is toch eentje. Ja, weet je, het is wel een vanzelfsprekende uitdaging. Hè, die hoort bij je werk. Hè. Dus ik was, voordat ik bij het RVB ging werken, werkte ik bij het ministerie van BZK. Of eigenlijk wat nu VRO is, hè, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Mm-hmm. En een van de uitdagingen was, en ik denk dat een ieder dat wel heeft, die de financiële mensen moet overtuigen. dat we echt moesten onderbouwen dat het maatschappelijk vastgoed extra middelen nodig had voor verduurzaming. Mm-hmm. En ik ben daar nog steeds wel echt heel trots op dat het toen ons ook daadwerkelijk gelukt is. Weet je, de financiële mensen, het was echt, vond ik, heel ingewikkeld om te achterhalen waar ze nou precies naar op zoek waren. Mm-hmm. Dat investeringen in het maatschappelijk vastgoed echt heel nuttig waren. En dat je dan echt vraagstukken krijgt over terugverdientijden. Terwijl je eigenlijk vanuit duurzaamheidsoogpunt helemaal niet meer over terugverdientijden wil praten. Want je wil naar de levensduurcyclus en dat soort vraagstukken. En dat het investeren in verduurzaming nog wel meer is dan alleen terugverdienen.
Ja.
Hè, want dat gaat eigenlijk dan alleen maar over energie.
Ja.
Terwijl je eigenlijk ook naar circulair wil kijken of die andere vraagstukken van gezondheid. Klimaatadaptatie, gezondheid. Weet ik. En dat we twee keer aan toe het toch echt gelukt is om ook de financiële mensen de onderbouwing te geven dat investeren in verduurzaming verstandig is.
Ja.
Ja. En dat ging echt over heel veel geld.
Ja, en het is gelukt.
En dat is gelukt,
ja.
Ja.
En daar profiteren nu nog steeds alle gemeentes van.
Ja, zeker. Van het zeker, ja. Zeker.
En je hebt, want ik zit te denken van, ga je dan met een team daar naartoe vanuit de deskundigen van duurzaam bouwen en zeg je van jongens van de financiële afdeling, ja, je moet dan op zoek gaan naar de juiste argumenten of de... Je moet je inleven in hun belevingswereld?
Ja.
Of,
ja,
ja.
Ja.
Hoe redeneren zij? Hoe kijken zij naar...
Ja. Ja, ja, zeker. Ja, want uiteindelijk is een financiële afdeling... Maakt niet uit waar. Hè? Of het nu bij een gemeente of een ziekenhuis... of binnen de Rijksoverheid. Een financiële afdeling is uiteindelijk best wel machtig. Mm-hmm. En ja, als je die dus wil overtuigen... dan zul je wel met de goede argumenten moeten komen.
Ja.
En ook de berekeningen laten zien, zodat zij het ook daadwerkelijk begrijpen wat je doet.
Ja.
En onderbouwen met vierkante meters of kostprijzen of de energieprijzen als het gaat over terugverdientijden. Mm-hmm. En dat het allemaal goed uitlegbaar is wat je op papier zet.
Ja.
Wat voor mensen in de bubbel van verduurzaming zo vanzelfsprekend is. Maar hoe leg je het uit aan mensen die niet in de bubbel zitten met verduurzaming?
Ja, ja, ja. Ja. Nou, knap werk. nog een laatste vraag. Heb je nog een aanvullende opmerking of suggestie voor de bouwers of voor ambtenaren of voor andere mensen? Om een positieve verandering te doen slagen.
Ja, ik vind ik ben zelf wel de laatste tijd steeds meer op het standpunt. We hebben denk ik heel lang heel technisch aangevlogen verduurzaming.
Mm-hmm.
Van welke techniek moet je nou hebben? Deze warmtepomp of die? Of deze isolatie beter of die?
Ja.
Maar ik denk dat het ook steeds meer gaat over gedragsverandering. En dat zou ik ook echt wel iedereen willen meegeven. Van wat moet ik anders doen in mijn gedrag? Of en dan ook bijvoorbeeld bij de duurzaamheidsmensen. Hè, van dat drammen over het klimaat zorgt er ook niet voor dat die andere partij iets anders gaat doen.
Mm-hmm.
Dus hoe kun je er nou voor zorgen dat je daadwerkelijk op de goede punten die ander beïnvloedt, dat die iets anders gaat doen dan wat die deed.
Ja.
Dus het zit bijna tegen reclame aan, hè? Tegen de marketing aan.
Mm-hmm.
Maar ja, je kan dat ook mag ik een korte opleiding doen waarbij het gaat over leiderschap en samenwerken? En dat je, en als je dan bijvoorbeeld de boeken ziet over beïnvloeding of over sociale psychologie,
mm-hmm.
dat je eigenlijk ziet, oh ja, maar daar zitten eigenlijk al die haakjes in. Als je wil dat die andere partij iets anders gaat doen, dat je gewoon veel op een andere manier die andere partij moet gaan beïnvloeden.
Ja.
En als die andere partij niet ontvankelijk is voor de technieken of juist de financiële staatjes.
Mm-hmm.
Maar weet je, heel veel partijen, mensen zijn natuurlijk ook bang dat ze iets gaan verliezen of zo. De loss aversion.
Ja.
Ja, hoe zorg je er nou voor dat je laat zien dat er iets veel mooiers voor terugkomt?
Mm-hmm.
Dus ik denk toch ook veel meer vanuit, een beetje meer vanuit gedragsperspectief kijken naar de duurzaamheidsopgave.
Ja, nou mooi. Mooi slot, goede laatste tip nog, Selina, dankjewel. Dus nogmaals dank voor jou.
Graag gedaan.
Deelname aan dit gesprek. En voor de luisteraars, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.